We kunnen elkaar alleen maar in het geheim ontmoeten, zei ze bedroefd. Er zit niks anders op, zei Birk. Hoewel ik eigenlijk geen ding in het geheim wil doen. Ik ook niet, zei Ronja. Ik heb altijd gezegd dat ik niets ergers weet dan oude gezouten vis. Maar nu weet ik dat stiekem moeten doen nog veel erger is. Maar je doet het wel, hè? Voor mij. En in het voorjaar wordt het allemaal gemakkelijker, zei Birk. Dan kunnen we elkaar weer in het bos zien. En dan hoeven we niet meer in die ijskoude gewelven af te spreken. Ze stonden allebei te klappertanden van de kou. Ten slotte zei Ronja, ik denk dat ik nu maar ga. Anders vries ik dood. Maar je komt morgen toch terug bij je luizige broer? Ik neem een luizenkam wel mee. En nog een paar andere dingen ook, zei Ronja. En die belofte hield ze. De hele winter zocht ze Birk 's morgens vroeg op in de onderaardse gewelven en hield ze hem in leven met eten uit de provisiekamer van Lovis. Birk schaamde zich af en toe, omdat hij haar gaven zo gretig in ontvangst nam. Het lijkt wel of ik het bij jullie steel, zei hij. Maar daar moest Ronja alleen maar om lachen. Ben ik dan soms geen roversdochter? Bovendien wist ze dat een groot gedeelte van de voorraad in de provisiekamer al geroofd was van rijke kooplui die door het bos heen getrokken waren. Een rover haalt de dingen zonder vragen bij anderen weg. Dat heb ik wel geleerd, zei Ronja. En nu doe ik wat mij geleerd is. Dus eet jij maar lekker door. Ze gaf hem ook elke dag een zak meel en een zak erwten, die hij stiekem aan de voorraden van Undis toe kon voegen. Het is bijna niet te geloven, dacht Ronja, dat ik Borka-rovers in leven wil houden en ik ben heel blij dat Mattis daar niets van weet. Birk bedankte haar voor haar gulheid. Undis is telkens weer stom verbaasd als ze nog steeds wat meel en erwten in haar kisten vindt. Ze denkt dat er heksentoeren aan te pas komen, zei Birk en hij lachte net als altijd. Hij zag er alweer een stuk beter uit. Misschien heeft mijn moeder wel gelijk als ze het over heksentoeren heeft, zei Birk. Want jij lijkt eigenlijk wel op zo'n vogelheksje, zusje van mij. Maar dan wel een aardig heksje en een zonder klauwen, zei Ronja. Ja, zo aardig als er geen tweede bestaat. Hoe vaak denk je dat je mijn leven nog zult redden? Net zo vaak als jij het mijne redt, zei Ronja. We redden het gewoon niet zonder elkaar. Dat heb ik nu wel begrepen. Ja, dat is waar, zei Birk. En Mattis en Borka moeten maar denken wat ze willen. Maar Mattis en Borka hadden in dit opzicht niet veel te denken, omdat ze niets wisten van de ontmoetingen tussen broer en zus in de onderaardse gewelven. Heb je nu genoeg gegeten? Vroeg Ronja. Want dan pak ik mijn luizenkam. Ze stak de kam als een wapen in de lucht en liep op hem toe. Die arme Borka-rovers waren zo arm dat ze niet eens een luizenkam bezaten. Ronja vond het prettig Birks zachte haar onder haar handen te voelen. En ze kamde hem eigenlijk vaker dan strikt noodzakelijk was. Bij mij is al lang geen luis meer te bekennen, zei Birk. Dus ik geloof dat je voor niets met die kam bezig bent. Dat zullen we nog wel eens zien, zei Ronja. En ze trok de kam met flinke kracht door zijn haar. Na een tijdje werd de winter iets minder streng. De sneeuw begon wat te smelten en toen de zon op een dag heerlijk scheen, stuurde Lovis de rovers naar buiten om daar het ergste vuil van hun lichamen te wassen. Maar daar wilden ze niets van weten. Het was helemaal niet goed voor de gezondheid, beweerde Fjosok. Maar Lovis hield voet bij stuk. Nu moesten die winterse luchtjes maar eens verdwijnen, zei ze. Ze stuurde het hele stel zonder pardon naar buiten en weldra rolden er overal blote, brullende rovers door de sneeuw van de hellingen af naar de wolfsklem. Ze klaagden steen en been over de onmenselijke wreedheid van Lovis, maar toch gehoorzaamden ze haar en schropten ze hun lichamen schoon in de sneeuw. Alleen kale Per weigerde in de sneeuw te gaan rollen. Sterven zal ik toch wel, zei hij. En dat wil ik doen in het gezelschap van mijn eigen vuil. Mij best, zei Lovis. Maar dan vraag ik je alleen om voor het zover is, het haar en de baarden van die andere woestelingen te fatsoeneren. Daar had Kaleper niets op tegen. Hij was altijd heel handig met de wolschaar als er schapen en lammeren geknipt moesten worden. Dus waarom zou hij niet die woestelingen kunnen knippen? Maar mijn eigen twee haarsprieten raak ik echt niet aan. Geen onnodige drukte alsjeblieft, want ik lig toch binnenkort onder de grond, zei hij, terwijl hij zich tevreden over zijn vrijwel kale schedel streek. Toen sloeg Mattis zijn krachtpatserarmen om hem heen en tilde hem een stukje van de grond.
Sterven? Daar komt niets van in. Ik heb mijn hele leven nog geen dag zonder jou meegemaakt, ouwe gek. En dan snap je toch zeker wel dat je niet zomaar onder de grond mag kruipen.
We zullen wel zien, menneke, zei Kaleper. En hij keek glunderend om zich heen. De rest van de dag bracht Lovis op de binnenplaats door, met het wassen van smerige roverskleren. In de kleedkamer zochten de rovers kledingstukken uit die ze zo lang aan konden trekken terwijl hun eigen kleren hingen te drogen. Bijna alles wat ze er vonden had de grootvader van Mattis lang geleden buitgemaakt. Het waren maar rare kleren, vonden ze. Fjozok trok een rode kiel over zijn hoofd en vroeg zich af hoe het mogelijk was dat iemand daar in alle ernst mee had rondgelopen. Toch was hij er al heel wat beter aan toe dan veel anderen. Voor Knotas en kleine Klif waren er zelfs geen mannenkleren meer over. Die moesten genoegen nemen met een rok en een lijfje. En daar werd hun humeur niet bepaald beter van. Maar Mattis en Ronja hadden pret voor 10. Die avond gingen de rovers met lange gezichten aan tafel zitten. Schoon geschropt, kort geknipt en volkomen onherkenbaar. Ze roken zelfs nieuw. Maar toen die heerlijke geur van kippensoep hun neuzen binnendrong, verdween hun slechte humeur als bij toverslag. En na het eten zongen en dansten ze net als altijd, alleen iets rustiger misschien. Vooral Knotas en kleine Klif maakten minder bokkensprongen dan anders.